Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over de handel en wandel van juice channels. We gaan het hebben over de provincie Noord-Holland, die het prima vindt dat Tata Steel nog een tijdje nou lekker staal blijft maken daar. En het toeslagendrama is misschien nog wat dramatischer dan het al was. In mijn panel vandaag André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En een debutant, Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Ze is ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. Fijn dat je er bent.
Dankjewel. Goedemorgen.
Wat verkopen jullie zoal?
Nou, ik verkoop salesadvies. Dus strategisch advies, training en coaching. Dus ik help vooral organisaties beter te verkopen.
Ja, leuk. Ja,
zowel MKB als zelfstandig ondernemers. En ik ben spreker. Je raadt al, ik spreek over sales.
Heel goed.
Maar vandaag niet. Nee, want ik hoor net het programma. Dus we gaan een andere kant op.
Heel goed. Nou, misschien dus gaat het vast ook een keer over. Dus dan komt het helemaal van pas.
Helemaal goed.
Fijn dat je er bent. Als André iets raars zegt, zoals best vaak. Breek dan in. Als ik wat raar zeg, iets minder vaak. Dan breek ook gerust in. En we gaan je ongetwijfeld wat beter leren kennen de komende tijd.
Super.
Fijn dat je er bent. We beginnen met
BNR Breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de kilometervergoeding. Die gaat namelijk voor het eerst sinds jaren iets omhoog. Voor het laatst kwam daar in 2006 wat bij. En dat was toen Jan Smit nog hitscoorde.
Als de morgen is gekomen.
En Jan-Peter Balkenende was toen nog de stemmachine van het CDA. Lang geleden dus. En sinds 2006 staat die kilometervergoeding op 19 cent. Volgend jaar komen daar 2 hele centen bij. En het jaar daarop nog een keer. Kosten van dat grapje 200 miljoen per jaar. Maar ja, autorijden levert Den Haag jaarlijks nog steeds vele miljarden op. Dus je kan je afvragen, waar hebben we het eigenlijk over? Intussen is de vraag, heeft dit zin voor automobilisten? Schiet je iets op met die lousie 2 cent? Vandaag ons breekijzer vandaag. De verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Wat vind jij? Misschien ben je het er mee eens en vind je dat die vergoeding wel naar 30 cent mag? Want ja, die auto's kosten met tegenwoordig een bom duiten. Daar word je eng van. Of denk je, nee, ja, misschien is elke cent erbij wel goed. Of kunnen we misschien beter de trein goedkoper maken? Of gingen we niet een keer thuiswerken? Nou, ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dat kan je bellen om je mening te delen. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je voor een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ook hoor je dan hoe verkeerspsycholoog Kees Wildervank erover denkt. Maar ik begin bij Han ten Broeke. Hij is voorzitter van autobranchevereniging BOVAG. Goedemorgen, Han.
Goedemorgen, Ivan.
Ja, 2 centjes erbij, een jaartje eerder. Wat vind jij van ons breekijzer? Te weten, de verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden.
Ja, laten we eerst zeggen dat ik wel heel blij ben met dat doekje. En als je hard bloedt, dan is elk doekje welkom. Het is natuurlijk niet genoeg om zeg maar, de enorme gestegen bedrijfskosten waar heel veel bedrijven mee te maken hebben. En die dus ook wordt doorberekend aan mensen die voor een woon-werkverkeer afhankelijk zijn van die auto. Ja, en of we het nou leuk vinden of niet, maar 70% van alle kilometers in Nederland worden nog altijd met de auto gereden. En een niet gering aandeel daarvan zijn bedrijfskilometers. Ja. Dus het is een klein doekje. Er gebeurt nog wel wat meer, maar ik heb nog wel wat andere ideeën. En daar komen we misschien straks nog over te spreken.
Ja, dat wil ik zeker van je horen. Allereerst, wat kost eigenlijk een autorijden een kilometertje gemiddeld? Want ja, 19 cent, dat was het. Dat gaat het niet worden. Met hoeveel kom je er wel tegenwoordig?
Hangt er een beetje vanaf natuurlijk in welke auto je rijdt. Tegenwoordig, ik rijd bijvoorbeeld volledig elektrisch. Maar de aanschafwaarde van die elektrische auto's is nog steeds behoorlijk hoog. En vervelend is dat het kabinet daarvan net weer heeft besloten dat de bijtelling, dat het verschil tussen fossiel en elektrisch weer kleiner wordt gemaakt. Eigenlijk precies het omgekeerde als wat het kabinet met de mond beleidt op een aantal klimaatdoelen. En we hebben al een heel oud wagenpark. Maar dan kom je toch richting de 24 tot 30 cent. Dus het bedrag wat jullie net noemden zou eigenlijk veel reëler zijn. Ja, en je ziet ook dat dit bedrag natuurlijk ook al heel lang er staat. En jullie haalden net Jan Smit aan en Jan-Peter Balkenende. En je zou nog verder terug kunnen gaan. Zeker ook als je dan in de tijden van het kwartje van kok komt. Hè. Dus de auto is en blijft een melkkoe. En wat vervelend is dat we tot nu toe als automobilisten ook vaak een beetje als makkerschapen daar achteraan hollen of rijden in dit geval. Alleen nu met de gestegen kosten denk ik dat er meer moet gebeuren dan alleen dit. En er gebeurt ook wel iets meer, hè. Accijns op benzine. Die is nu wel iets lager. Maar vergelijk dat met Duitsland. Daar wordt die -30% verlaagd. Bij ons 20,9 cent. En dat is nog inclusief de BTW. Ja. Dus dan heb je het eigenlijk over ruim 15 cent. Ja. Dit kabinet en deze premier zouden zich onsterfelijk kunnen maken als ze hier nou eens een kwartje van maakten. Dan krijg je dus een kwartje van Rutte. Maar dan de goede kant op. Ja. En kunnen mensen in ieder geval gewoon weer naar hun werk.
Ja, dat is allemaal heel aardig. Maar ja, dat kost ook allemaal geld. Best veel geld ook.
Ja, dat kost geld, maar ja, kijk, dat geld wordt uiteindelijk in de economie verdiend. En als je het niet meer kunt terugverdienen, mensen die achter het stuur zitten en die nu bijvoorbeeld zitten te luisteren, dragen niet geringe mate bij aan het verwezenlijken van al die prachtige doelstellingen waar we de rest van de radioprogramma's mee aan het vullen zijn.
Ja.
En daar zijn we heel erg voor, maar je moet af en toe wel even realiseren welke schouders hier op dit moment die lasten telkens moeten opbrengen. Nou, neem daarbij dat we dan ook nog eens een keer energiebelastingen hebben die gewoon omhoog gaan. Nou, dat is eigenlijk heel onlogisch. Hè? Dus je zou eigenlijk die voorgenomen verhoging van het kabinet om de energiebelasting op gas, die zou je op zijn minst moeten schrappen of uitstellen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn leden, ik weet dat bij jullie ligt Financieel Dagblad waarschijnlijk op de tafel. Nou, kijk maar op de voorpagina. Dan zie je een paar van die autospuiters. Daar is ontzettend veel energie mee gemoeid. Die bedrijven zijn aan het omschakelen naar meer moderne en ook energiezuinige methoden. Maar er gaat heel veel energie inzitten. Ja. Dat gaat met vaste contracten. Ja, hoe moeten die dat verhalen? Als je dat niet kunt verhalen, dan wordt alles dus duurder. En is het op een gegeven moment onbetaalbaar.
Ja, tot slot, u zegt, Mark Rutte zou zich onsterfelijk kunnen maken met het kwartje van Rutte, maar dan moet misschien hand en broeken wat beter aan de deuren rammelen daar in Den Haag.
Ja, de hand in de hoeken doet zijn best, ja. Samen met anderen. Maar we zijn inderdaad niet de enige. En daarom komen we ook met een reëel pakket aan voorstellen bijzien ook. Dat de schatkist natuurlijk niet alles kan dragen. Dus wij denken ook mee over hoe je dat het beste kunt doen. We hebben vorig jaar een fiscaal plan ingeleverd rondom de fiscaliteit van die auto, die in Nederland echt heel eigenlijk pervers is georganiseerd. En onze plannen zijn tot nu toe, pakken die en op klimaatdoelen en voor de schatkist veel beter uit dan de plannen van dit kabinet.
Dank, Hand en Broeke, voorzitter van de autobranchevereniging de BOVAG. Ik ga zo meteen naar mijn panelleden. Eerst naar Kees Wildervank. Kees, goedemorgen. Onze breekijzer vandaag is de verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Wat vind jij, ook nu je Hanzo gehoord hebt?
Ja, dat hangt er helemaal vanaf wat je als overheid wil bereiken in mobiliteitsgedrag van de mensen. Dus ik doe een paar stapjes terug. Mm-hmm. Wil je de automobilist die lang zijn kilometers niet vergoed krijgt, wil je die een eindje tegemoet komen en dus autorijden? Nou, in elk geval niet ontmoedigen en misschien zelfs een heel klein beetje stimuleren. Of wil je zorgen dat mensen meer naar alternatieven gaan kijken, zoals thuiswerken, een deel van de tijd thuiswerken wel te verstaan, meer van het openbaar vervoer gebruik maken enzovoort. En ja, wat overheid, wat wil je?
Ja.
Als je wilt dat er minder auto wordt gereden en meer openbaar vervoer en meer thuiswerken.
Wat zou verstandig zijn volgens u?
Nou, ik denk dat je. Nou, ik zit in de Groningse weilanden, dus hier valt het nog wel een beetje mee. Maar als je wat verder naar de beschaafde wereld komt, dan zie je. Alles zit stamvol auto's. De hele infrastructuur en de bebouwing, de planologie, is helemaal toegespitst op het autogebruik. Dan denk ik, ja, dat houdt wel een keer op. En is het wel zo prettig voor de meeste mensen? Dus zeg ik, van nou, kom die automobilist niet te veel tegemoet. En vooral ook laat hem eerlijker betalen. En dan, ik durf het woord als niet meer te noemen, kom ik op rekening rijden.
Nee.
Maar je hebt in de psychologie algemeen heb je een mechanisme dat zegt push, pull en persuasion. Pushen doe je duwen uit het ongewenste gedrag. Je poelt, je trekt de mensen naar het gewenste gedrag. En de persuasion, dat is de communicatie, de overredende communicatie daaromheen.
Ja.
En nogmaals, dan is de vraag van overheid, wat wil je?
Ja.
Wil je dat er minder auto gebruikt wordt? Of in elk geval wil je de groei wel tegengaan? Ja, dan moet je het autogebruik, die kun je dat tegemoet komen.
Ja. Duidelijk.
Maar wil je zorgen dat er minder wordt gereden, dan moet je dat in elk geval niet aantrekkelijker maken. Maar moet je ook vooral de alternatieven, openbaar vervoer, thuiswerken, aantrekkelijker maken. Daar moet heel duidelijk samenhang in zitten. En die is op het ogenblik nog niet zo aanwezig.
Blijf even bij me. We gaan zo meteen even wat verder de diepte in. Zometeen ook gaan we naar de bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Je kunt reageren op ons breekijzer. De verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Lotte, ben je met de auto hier?
Nee, ik ben met het openbaar vervoer. Okay. Ja, dus ik woon in Amsterdam. Dus ja, het is het meest handige om gewoon met het openbaar vervoer te gaan. Ja. Ook naar klanten toe en dergelijke. Ja, het liefst pak ik de fiets. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het in die zin in perspectief moet plaatsen dat misschien zelfs bedrijven met hun medewerkers in gesprek moeten gaan. Van, hey, heb je echt een auto nodig? Want ik ben zelf geboren in Bergen op Zoom. En als ik kijk waar mijn ouders werken, die werken echt in hoge heiden bij industriegebieden. Die kunnen daar ook niet komen met OV. Dus dan vind ik het wel een redelijke tegemoetkoming, dat daar beweging in zit. Anderzijds zijn er genoeg mensen die beter gewoon met het OV zouden kunnen gaan. Dus ik denk ook zeker met het thuiswerken in het achterhoofd, dat het niet zo zwart-wit is van, hey, we gaan die auto helemaal afschaffen en die prijzen, het moet gewoon hetzelfde blijven. Maar kijk het gewoon per situatie en maak het gesprek iets groter dan alleen vergoeding voor de auto.
Wat Kees ook net zegt eigenlijk. En nu dus van 19 naar 21 cent naar 23 cent, terwijl we net Hand en Broek horen, die zegt, ja, als je realistisch krijgt, kom je ergens tussen de 24 en de 30 cent uit. Ja. Maar voor mensen die het echt nodig hebben, die auto, om van en naar hun werk te gaan, daarvan zeg je, ja, daar moet je toch wel ruim voor compenseren. Of
Ik denk hoe de compensatie nu is. Ze kunnen natuurlijk ook niet in één keer zeggen, we gooien het veel verder omhoog. En ja, werken, leven kost altijd geld. Ja. Dus je kunt nooit volledig compenseren. Dus ergens in het midden, in deze fase, zou voor nu een redelijke oplossing kunnen zijn.
Ben je ook benieuwd wat André van Hout ervan vindt?
Ja.
André van Hout, wat vind jij ervan?
Nou, ik vind het een bijzonder slecht idee. Naast het feit dat persoonlijk mensen er toch amper op vooruit gaan, het is inderdaad een heel klein doekje, je gaat er amper op vooruit, stimuleer je het oud-gebruik alleen maar nog meer. En dat er wel, kijk naar de filemeldingen, kijk hier naar de stad, op alle snelwegen staat het ramvol met allerlei auto's die allemaal in de file staan. En naast dat dat slecht is voor het klimaat en het milieu, levert het ook gigantische economische schade op als iedereen een half uur per dag extra lang reistijd heeft, terwijl dat hartstikke onnodig is. Dus ja, wat mij betreft, er is al veel te veel ruimte voor automobilisten. Die worden al veel te veel gestimuleerd. Er wordt heel veel aan asfalt bijgebouwd, wat mij betreft minder moet. Dus probeer nu vooral het OV te stimuleren. De benzineprijzen gaan omhoog. Dus zorg er nou voor dat voor werknemers aantrekkelijk wordt gemaakt om daadwerkelijk het openbaar vervoer te nemen. En natuurlijk geldt dat echt niet voor iedereen. Maar ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat er echt wel mensen met het OV kunnen die nu nog in de auto zitten.
En daar zou misschien maatwerk voor nodig of iets dergelijks.
Daar zou ook wel maatwerk voor nodig kunnen zijn. Maar ook algemene regels zoals bijvoorbeeld het BTW misschien voor werkgevers op openbaar vervoertickets voor hun werknemers helemaal afschaffen bijvoorbeeld. Dat soort stimulans is er nodig om mensen in het OV te krijgen.
Ja. Laten we een rondje panel doen. Dan gaan we even kijken hoe onze luisteraars erover denken.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Koen, goedemorgen. Koen?
Hi.
Hallo, zeg maar.
Hi, goedemorgen Ivan. Ik ben het oneens. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat gewoon de burger het weer betalen. Ik ben het heel erg eens met het panel. Niet met de expert. Maar mijn vraag is de volgende. Is het niet veel slimmer om als je als overheid beloont, dus het gaat heel duidelijk om het woord belonen, dat je je werk in je eigen omgeving vindt, of je eigen provincie, of je eigen stad, of in een bepaalde straal waar je woont. Ik heb zoveel collega's gezien die werken bijvoorbeeld in Maastricht en die wonen in Groningen. En voor hele simpele banen. En die mensen staan allemaal in de file.
Mm-hmm. En dan zou je dat fiscaal moeten belonen of iets dergelijks? Als je binnen een straal van zoveel kilometer
loopt. Ja, simpele beloning. Zodat mensen geprikkeld worden om gewoon die baan in hun eigen omgeving te vinden.
In plaats van elke dag op en neer te rijden. We gaan het zo bespreken in het panel. Dank voor het bellen. John, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het inderdaad met panel eens. Mm-hmm. Ik wil nog een stapje verder gaan. Ik wil gewoon dat de overheid, indien ze echt verandering willen, het openbaar vervoer gewoon in Nederland gratis moeten maken en de hele kilometervergoeding moeten afschaffen. En daarvoor zal een betere infrastructuur moeten komen voor de bereikbaarheid naar de bedrijven toe en het stimuleren van dichter bij het werk wonen en het thuiswerken. Maar een van de belangrijkste punten waardoor het autorijden nog steeds gestimuleerd wordt, dat is gewoon door dit kleine beetje, wat eigenlijk totaal geen toegevoegde waarde heeft, of het nou 1 of 2 of 10 cent is, wat, daardoor blijven de auto's toch op de weg. En inderdaad, wat de vorige spreker ook zei, er zijn nog iedere dag files. Dus alleen een structurele verandering kan plaatsvinden als het openbaar vervoer in Nederland gewoon gratis wordt.
Weg ermee dus wat jou betreft, die kilometervergoeding. Dank voor het bellen. Albert Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ook mee eens. Kilometervergoeding moet gewoon weg. Mensen moeten gewoon gedwongen worden om gewoon meer elektrische fietsen te gaan gebruiken naar hun werk. Dichter bij hun werk gaan wonen. En er moet vanuit de overheid gewoon stimulans komen om dit te bewerkstelligen. De auto blijft de heilige koe van de mensen. Daar moet gewoon dwang op komen. Klaar.
Ja, tot slot van het blokje. Ardi, goedemorgen Ardi.
Goedemorgen Dian. Ik ben het eens met de stelling. En met de dame in jullie panel die ook zegt van er zijn heel veel moeilijk bereikbare gebieden in Nederland. En als we kijken naar het stedelijk gedeelte, zoals bij jullie Amsterdam, Utrecht. Die mensen zouden prima gestimuleerd kunnen worden met openbaar vervoer te gaan. Maar die mensen op het platteland kunnen dat gewoon niet.
Nee. Dus daar moet je wel ook regelingen voor houden nog steeds.
Daar moet je regeling voor houden dat die mensen dat kunnen. En de mensen die wel met openbaar vervoer kunnen, daar mag je de regeling voor afschaffen.
Duidelijk, dank voor het bellen, Ardi. Kees, ik hoor heel veel oproepen tot maatwerk inderdaad. Hou nou ook rekening, inderdaad, bekijk dit plaatje wat groter. Hou ook rekening met thuiswerken. Hou rekening met mensen belonen als ze dicht bij hun huis gaan werken. Is het beleid op dit onderwerp eigenlijk veel te nauw wat jou betreft? Veel te nauw, te krap, te nauw geformuleerd?
Ja, lijkt me wel. Ik heb met een grote grijns naar de suggesties zitten luisteren. Uh-huh. Want ik had het net over mijn push en pull. Dus het ongewenste gedrag onaantrekkelijk maken, het gewenste gedrag aantrekkelijk maken. Nou, daar zijn voorbeelden van genoemd die ik nog niet hardop durf te zeggen. Maar van ik denk, want dat is precies wel de denkrichting waar je heen moet als jij als overheid minder autogebruik en meer alternatieven naar voren wilt. Ja. Maar dat is nu juist het probleem. Het is, ja, wat dat betreft een beetje papper en nat houden, krijg je de indruk. En dan in concreto de stelling of die paar cent zoveel uitmaakt, weet ik niet. Maar je moet natuurlijk wel rekenen dat mensen die rijden ook wel meer dan 1 kilometer per dag rijden. Ja. Dus je moet het dan wel over de langere afstand en over het jaarkilometrage bijvoorbeeld uitrekenen wat het nou in feite uithaalt. Ja. Maar ja, wat ik in het begin heb gezegd, de groei van het autogebruik is onverstandig. Ja. En het zou verstandig zijn om dat wat te verminderen. En dan is het zoeken naar de juiste maatregelen. En inderdaad, maatwerk is dan heel belangrijk. Voor hoe nodig heeft iemand die auto? Wat zijn zijn eventuele alternatieven? En bijvoorbeeld ook, ik heb een paar keer horen noemen, ja, bedrijventerrein is geen openbaar vervoer. Mm-hmm. Nou, ik zou bijna zeggen, zorg nou eens de sodomieter dat er openbaar vervoer komt.
Precies.
Respectievelijk, laat die bedrijven ervoor zorgen dat die mensen vervoerd worden. Ja. Ik weet nog wel, nog één voorbeeldje in een grijs verleden. De stad Groningen, waar ik geboren ben, was vroeger een centrum van confectieindustrie. Daar stond elke dag op de Westerhaven een Duitse autobus met aanhangbus, notabene, van de mensen die uit Duitsland werden opgehaald door het bedrijf om in Groningen te komen werken en daarna weer naar huis te gaan. Ja. Dus een bedrijf kan ook een hoop doen voor zijn werknemers wat de mobiliteit betreft.
Kan ook creatiever zijn. Lotte, jij bent ondernemer, jij bent werkgever. We kennen elkaar nog niet heel goed, dus ik weet niet hoeveel mensen je in dienst hebt. Maar ik ben gewoon benieuwd, hoe ga jij ermee om? Want betaal jij die 19 cent netjes uit of binnenkort die 21 cent? Of is dat bij jou niet van toepassing? Hoe werkt dat bij jou?
Is niet van toepassing. Dus ik heb een stagiair en ik werk veel met ZZP'ers. Mm-hmm. En voor zover ik weet komen ze op de fiets of met OV. Dus allemaal in de regio Amsterdam. Ja. Maar ik sloeg net toch wel eventjes aan op iets wat gezegd werd. Het was namelijk, dat het verhogen dat een stimulatie is om meer mensen met de auto te laten gaan. Maar ik denk dat het meer in de context is van een tegemoetkoming gezien de situatie. Mm-hmm. Waarbij altijd duidelijk gemaakt moet worden dat de voorkeur daar niet ligt. Dus ik zou het zelf niet zo willen weg willen zetten alsof het gestimuleerd wordt om allemaal met de auto te gaan.
Vind jij het ook geen stimulans? Is het een soort tegemoetkoming in de kosten? Of kan je wel toch wel stellen dat het echt een soort push is om lekker met de auto te gaan? Want je krijgt een beetje van dat geld, krijg je vergoed de helft.
Kijk, ik begrijp wel dat dat de eerste reactie is. Hè. In principe gaan de kosten omhoog en zeg je oké, dan gaat de belasting daarvan die aftrekbaar is, die gaat dan ook omhoog. Dus het leidt de compensatie. Maar als je kijkt naar gewoon de situatie zoals die is en hoeveel er wordt geïnvesteerd in autorijden, en als je dat dus op dezelfde manier doorzet, op dezelfde voet door blijft gaan, dan is het in feite gewoon een doorzetting, een voortzetting van de stimulans die er al is. Het wordt niet extra gedaan, maar er wordt al wel veel gestimuleerd. En dat vind ik heel kwalijk als de overheid zegt, we willen een duurzamere samenleving, we willen groene economie en we willen mensen in het openbaar vervoer krijgen. Dan, als je dit dan zo door blijft zetten, dan staat het lijnrecht tegen het beleid dat je zelf voert.
Ja, ja, dus als je het inderdaad niet in context plaatst met andere gesprekken die gaande zijn, zoals thuiswerken, het OV stimuleren, dan kan dat een heel raar signaal geven. Dat ben ik met je eens. Maar het is wel groter dan alleen dit.
Ja, het is niet voor iedereen, niet alle mensen nu voor het lol met de auto gaan, terwijl ze eigenlijk met de trein kunnen.
Of dat ze denken van yes, nu stap ik wel de auto in, want het is 2% gestegen.
Ja, nee, maar het is natuurlijk wel, als je een cultuuromslag wil bewerkstelligen, dan draagt dit daar absoluut niet aan bij natuurlijk.
Kees?
Wil jij dat laatste is mij uit het hart gegeven. Ja. Het is geen kwestie van je maakt het aantrekkelijker. Maar je zou eventueel kunnen hopen dat het door de gestegen kosten iets minder onaantrekkelijk wordt. Ja, en als je dan dat stukje weer gaat bijpassen, dan schiet je, wil jij inderdaad als overheid het autogebruik wat verminderen, ja, dan schiet je daar niks mee op. Nee. En dat is ook, ja, dat merk je toch steeds weer op alle terreinen, dat de overheid wel heel erg benauwd is om kiezers te verliezen.
Laten we tot slot van het half uur nog naar twee bellers gaan. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde dit complex vraag veel simpeler maken. Ja. Accijntjes zijn destijds ingevoerd om het autorijden te ontmoedigen door de prijs te verhogen. Nou, de prijs is een hoog zat, dus dat hele accijntinstrument hebben wij helemaal niet meer nodig. Mm-hmm. Dus die kunnen we afschaffen. Er zit ongeveer een eurotje belasting op de benzine, dus we kunnen daar een heel eind mee ver. En bovendien is het ook wel sociaal natuurlijk, want mensen die niet werken, geen vergoeding krijgen, die krijgen dan ook meteen een korting. Mm-hmm. En dan profiteren wij met z'n allen. Ja, en in Duitsland heeft een mooi voorbeeld natuurlijk. Daar wordt het allemaal verlaagd. Ja. Dus ik zeg, doe dat.
Ja, nou, accijns weg. Weg met de accijns, dank. En tot slot van dit half uur, Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het een druppel op een gegroeide plaat is om nou de accijns of de vergoeding met 2 cent te verhogen. En dat kost dan 200 miljoen per jaar. Ik denk dat als je het omrekent en je schaft het hele systeem af, dan zou je dus eigenlijk 2 miljard per jaar moeten overhouden. Of maak ik nu een rekenfout?
Ja,
want daar kan je hele leuke andere dingen mee doen natuurlijk.
Ja.
En ja, ik denk ook dat mensen, we zouden, dacht ik, na corona niet meer met z'n allen met de auto naar het werk gaan. De mensen die voor hun werk de auto nodig hebben, zoals vertegenwoordigers en accountmanagers en dergelijke, ja, laat die maar gewoon betaald worden door hun werkgever. Dan zijn het tenslotte gewoon bedrijfskosten.
Ja, dan valt het gewoon die kosten. Dank voor het bellen, Jan. En ook dank voor alle andere mensen die gestemd hebben. Ook op onze Instagram-pagina, ons breekijzer vandaag. De verhoging van de kilometervergoeding is een doekje voor het bloeden. Daar is 80% het mee eens op onze Instagram-pagina. Ook de bellers die vinden het eigenlijk al een beetje flauwekul. En ook als ik dit gesprek zo samenvat, dan is het toch het idee dat we dit misschien maar eens in een breder perspectief moeten gaan kijken. Met thuiswerken, met dichter bij je huis gaan wonen, met openbaar vervoer stimuleren. En dat dit misschien wel een heel nauw verhaal is. En de vraag is, hoe erg van deze tijd is dat nog? Nou, discussie die ongetwijfeld vervolgd wordt. Je kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina. En wij praten er vast ook later een keertje over. We gaan kijken wat we komend half uur gaan doen. Onder andere gaan we het hebben over...
Oh, wat leek dit. Ik weet dat heel veel mensen snuiven. Maar
Talit. Ja, Talit. We gaan het hebben over de handel en wandel van juice-kanalen. En het toeslagenschandaal wordt een nog groter hoofdpijndossier dan het al was. Kan dat nog? Ja, dat kan. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Iwan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Ze is ook docent sales aan de Hogeschool Rotterdam. En ook bij hem is André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te weten, om te beginnen, over juice-kanalen. Want hoe makkelijk is het om onwaarheden via een juice-kanaal te verspreiden? Dat heeft de BNR, dus deze zender, laten zien. Een vrij wazige video was voor Yvonne Kolderweijer voldoende om BNR-collega Talita Muse ten overstaan van een kleine 500.000 Instagram-volgers te beschuldigen van kookgebruik. En dat klonk zo.
Wat hebben die spionnen nou gedaan? Hebben haar dus gefilmd? Ik weet dat heel veel mensen snuiven, maar Talit.
Ja, dat waren dus geen spionnen, maar dat was een collega van ons. Die heeft dat gefilmd en die is een soort undercover gegaan. Heeft dat filmpje opgestuurd naar haar met een anoniem account. En dat heeft zij geplaatst nadat ze eerst had geïnformeerd bij Talita of zij daadwerkelijk coke gebruikte. En wat Kolderweijer niet wist, is dus dat wij dit filmpje samen met haar maakten, met Talita Muse, en ook naar dat kanaal hebben opgestuurd. En de vraag is een beetje, ja, juice-kanalen. Ze zeggen zelf niet dat ze journalistiek zijn, maar ze zeggen wij zijn een soort roddelkanalen. Maar het kan je wel ernstig beschadigen. Ben je wel de slachtoffer geweest van een juice-kanaal? Ik hoop het niet.
Nee.
We doen er lacherig over, maar het kan best wel serieus ervoor aannemen.
Zeker.
Wat vind je ervan? Het is natuurlijk een nieuw mediafenomeen van de afgelopen jaren. Of jaar of iets dergelijks. We hadden daarvoor natuurlijk wel de roddelbladen, maar die pretendeerden dat ze iets aan journalistiek doen. Dat ze dat dingen nabellen. Dat ze verhalen soms ook niet opschrijven, omdat ze het niet rondkrijgen. Maar Yvonne Kolderweijer zegt, ja, als mijn spionnen iets doorsturen, dan plaats ik het, want het is juice. Ja.
Ja. Nou, ik snap, als mensen bekend zijn, dan zijn ze interessant. Dan staat er een spotlight op, dan wil je meer van ze weten. Dus is het interessant om over ze te praten. Maar ik vind wel heel laag hoe het soms gaat. Dat het echt naar is en ook hele persoonlijke dingen. Dat je denkt van ja, dat moeten zelf die mensen weten. Heeft dat invloed op hoe zij zich gedragen als professional bijvoorbeeld? Mm-hmm. Dus ik vind het te ver gaan. Het is ook veel te makkelijk, hè. Want soms zijn dingen zo raar dat je denkt, nou, dat moet wel waar zijn. Waarbij we denk ik vergeten dat er een heel veel rare mensen zijn met een hele grote fantasie. Die echt gewoon iemands leven kapot kunnen maken. Dus ja, in hoeverre kun je dat natrekken? Ik weet wel dat bijvoorbeeld Yvonne wel vaak zegt, hè, dat ze de bronnen checkt. En dat ze soms ook wacht met dingen naar buiten brengen totdat ze alle details heeft. Ja, ik zou niet op die manier mijn geld willen verdienen. Het lijkt me niet heel erg, als je kijkt, hè, wie goed doet, goed ontmoet. Ik denk dat je eigenlijk het ooit nog een keer terugkrijgt als je hier je businessmodel van maakt. Maar ja, wat vind ik ervan? Ja. Ik denk dat iedereen er ergens ook wel een beetje van smult. Dat is het ergste.
Ja.
Maar het is wel narigheid. Het moet niet te naar worden, want dan vind ik het ook niet meer leuk.
Nee, ja, er zit dus ook wel een aspect van leuk in. Een beetje meegeluren met wat de sterren doen. En met welke vriendin Lil Kleine dit keer door Amsterdam rijdt. In een bureau en iets dergelijks. Dus we smullen er wel allemaal van. Ja. Intussen zijn we het aan het veroordelen.
Ja, zeker. Maar het is
hypocriet
ook,
van ons allemaal.
Zeker. Maar het is misschien ook de mate waarin. Kijk, de nieuwe vriendin van Lil Kleine, dat is eigenlijk ook iets onschuldigs. Mm. Maar als het inderdaad heel erg diep gaat over familiegeheimen. Dat mensen zelf niet de kans krijgen om iets naar buiten te brengen. Dat iemand anders het al doet. Daar kun je mensen echt mee beschadigen. Hoe dichterbij het staat bij de mens en het geheim. Ja. Om daar dan aan te komen. Dan wordt het, daar ligt de grens. Maar ja.
André, de rechter heeft gezegd, want er was een zaak over Samantha Steenwijk en dieetpillen. Daar gaan we niet heel uitgebreid op in. Maar de rechter heeft toen gezegd, ja, dit is eigenlijk wel degelijk, valt dit onder journalistiek. Ben je het daarmee eens dat zij dat dit onder journalistiek valt en dat zij zich ook aan de daarbij horende richtlijnen en regels moet houden? Of is het prima dat zij dit kanaal heeft? En ja, of je het nou wel volgt of niet. Maar ja, als zij er geld mee verdient en zij is er blij mee en ze doet niks strafbaars, ja, wie zijn wij dan om te veroordelen?
Nou ja, in principe is roddelen is niet illegaal. En het gebeurt natuurlijk in je thuissituatie, in je dorp. In ieder geval het dorp waar ik vandaan kwam, werd veel geroddeld.
Ja, over jou ook?
Nee. Oh.
Vertel.
Nee, veel.
Op André Jude.
Daar heb ik het nu niet over. Nee, maar zeg maar in het dorp of op de werkvloer wordt er wel eens geroddeld. En tamelijk vaak is dat redelijk onschuldig. Mm-hmm. Soms kan dat ook wel verre gevolgen hebben voor iemands baan of iemands verhouding tot de familie. Wat ook wel een beetje de basis is voor je eigen leven. Als je het dus breder trekt, we hebben hier te maken met een juice-kanaal van Yvonne die bijna 500.000 volgers heeft. En dan is het niet meer kleinschalig binnen je eigen familie of op je werk. Dus daar kun je mensen niet per se verantwoordelijk houden voor wat ze allemaal zeggen. Maar als jij 500.000 volgers hebt, dan komt daar ook wel een bepaalde mate verantwoordelijkheid bij. Mm-hmm. Dat je donders goed moet beseffen dat alles wat jij zegt, dat heel serieus, in ieder geval dat het enige mate van serieus genomen wordt.
Door je bereik.
door de mensen die het volgen. En misschien dat er nog wel meer dan 500.000 zijn, want het zijn 500.000 volgers. Misschien nog wel meer mensen die ernaar kijken. En dat dat echt grotere gevolgen heeft voor de mensen over wie je het hebt. Ja. En dat doet zij niet. En alleen maar door te zeggen, ja, het is een juice-kanaal, het zijn maar rollos. Dat is gewoon niet hoe het strookt met de werkelijkheid. Dus ik kan het echt wel vinden met de rechter, dat die zegt, ja, oké, ik weet niet of het dan echt journalistiek is, maar dat er dus een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij komt kijken, daar ben ik het absoluut mee eens.
Ja, hoe moeten we dan verder met die juice-kanalen?
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik denk ook voor de mensen die juice-kanalen hebben, als je iedere keer zoveel tegengas krijgt, dat je toch wel, je wil ook niet bezig zijn met alleen maar jezelf verdedigen, dingen ontkrachten, weer op je woord terugkomen. Dat daar misschien toch een ander soort structuur in dat juice-kanaalbedrijf moet gaan zitten. Ja. Van hoe gaan we daarmee om?
Ja. Ze heeft zelf gereageerd nog vanochtend via Instagram. Yvonne Coldeweyer die schrijft, de rechter heeft me richtlijnen gegeven waar ik me aan moet houden. Ik hoef niet te bewijzen dat iets 100% zeker waar is. Ik moet laten zien dat het aannemelijk is. Als jij in een video stiekem bij een wastafel aan de sleutel snuift, dan acht ik het aannemelijk dat je daar coke gebruikt. Dat is toch logisch? En daarvoor heb ik ook hoor en wederhoor toegepast. En ook vermeld dat de video fake kan zijn. Ik heb dus rechtmatig gehandeld. Dat is wat Yvonne Coldeweyer ervan maakt. En ja, je zou er misschien weer naar de
rechter moeten gaan. Een hele ruime interpretatie van iets aannemelijk vinden, ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat vind ik wel een beetje, onzin. Ja. Dat er meer bij moet komen kijken. En het is wat jij ook zegt, het is gewoon bedrijfsvoering. En dan moet je gewoon op een normale, als ondernemer, dat is ze in principe. Ja, de manier is misschien onconventioneel. Mm-hmm. Maar ze is gewoon ondernemer. En daar hoort ook gewoon goed ondernemerschap bij. Ja. En ik vind niet dat dit bij goed ondernemerschap past.
BNR heeft daar natuurlijk een beetje in de val gelokt. Want we hebben gedaan alsof we juice hadden, maar het was gewoon een nep juice, want dat hebben we zelf gecreëerd. Ja. Is dat nog, valt daar nog vraagtekens bij te zeggen? Vind je het wel eens goed dat dit wordt blootgelegd hoe dit werkt?
Nou, het is natuurlijk wel heel erg zo opgezet. Mm-hmm. Het is hetzelfde als ik een val achter de deur zet en jij de deur open doet en zegt, zie je nou, je staat erin. Dus het bewijst wel inderdaad van hoe makkelijk het kan gaan. Anderzijds hebben jullie wel een scenario gecreëerd dat het aannemelijk was. Dus de vraag is even, wat had zij nog meer moeten doen of kunnen doen dan dat ze nu heeft gedaan?
Ja.
Dus ik denk dat het goed is dat mensen weten van, oké, ik moet het misschien met een korreltje zout nemen. Dus dat is de ene conclusie. Ja. Anderzijds is het voor haar misschien een les inderdaad, even terug naar de achterkant van het bedrijf. Hoe gaan we die processen opzetten? En dan ergens in het midden kunnen we misschien af en toe een beetje genieten van een beetje juice.
Maar toch een volgtipje, de juice-kanalen? Of zeg je doe maar niet? André?
Over het algemeen is het wel geinig om te volgen. Maar ik wil nog wel even gezegd hebben dat wat jullie hebben gedaan, dat is journalistiek. Dat is kijken, blootleggen. Wat is de werkwijze achter, nou goed, in dit geval een juice-kanaal. En dat naar buiten brengen. En wat mensen daar vervolgens van vinden is aan hen. Maar jullie leggen wel gewoon de feiten breed op tafel. Van oké, nou zo gaat het dus te werk. Vind je dat het te snel aannemelijk wordt gemaakt? Vind je het niet? Vind je het prima? Vind je er ethisch niks mis mee? En dat is de rol van journalistiek. En dat is natuurlijk in niks wat Yvonne voor werkzaamheden verricht.
Je kan op YouTube de beelden zien, BNR. Zoek maar even, dan vind je daar het filmpje waarbij de Talita Muze dus geen coke snuift, want dat schijnt ze niet te doen. Of misschien wel. Maar als je daar beelden van hebt, ik zou bijna zeggen, stuur ze maar naar Yvonne. Nee, doe dat maar niet. Hou ze maar lekker bij je of iets dergelijks. Dat is veel beter. Iets minder sappig verhaal, iets serieuzer verhaal ook. Tata, althans, dat juice-kanaal is toch ook wel een serieus ding. We kunnen er makkelijk lacherig om doen, maar het kan mensen toch wel maken of breken. Oké, Tata Steel. Wat blijkt? Enkele verouderde fabrieken van Tata Steel hoeven niet te voldoen aan de strengste Europese normen als het gaat om uitstoot van schadelijke stoffen. Provincie Noord-Holland vindt het de komende jaren prima dat Tata meer stikstofoxide en stof uitstoot dan de nieuwste normen voorschrijven. Blijkt uit een wijziging van de omgevingsvergunning van Tata Steel, die onlangs door de Omgevingsdienst is gepubliceerd. Ik dacht dat we een beetje, ik zal niet zeggen klaar waren met Tata Steel. Vooral omwonenden zijn klaar met Tata Steel. Milieuclubs zijn klaar met Tata Steel. Heel veel mensen zijn klaar met Tata Steel. Maar Tata Steel mag nog een beetje doordampen een tijdje. Is dat goed nieuws?
Ik denk het niet.
Oh.
Het is denk ik ook vooral dat eigenlijk wat ze zeggen is, het is allemaal verouderd, dus daarom gaan wij soepelen om met de redenen, met de regels. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen van, hey, dan is het tijd om te vernieuwen. Dus ik vind het een beetje krom. En ik denk ook, waar het nu op lijkt, is dat ze kijken, oké, wat zijn de regels en hoe kunnen we zo goed mogelijk limbo dansen eigenlijk onder die regels door en eromheen. Maar dat is niet het achterliggende doel. Eigenlijk zouden alle neuzen dezelfde kant moeten opgaan en daar toch een verbeterslag in maken.
Ja.
En nu lijkt het een beetje dat uit het oog is verloren.
Ja, maar er is natuurlijk een tijd geweest dat het idee was dat Tata Steel misschien wel verkocht zou gaan worden en dat India niet zo blij meer was met Tata Steel. Dus misschien heeft die overheid ook een beetje moeten helpen om dit bedrijf hier te houden.
Ja, want er is natuurlijk ook veel werkgelegenheid. Uh-huh. Dus het heeft ook weer twee kanten. Maar het moet niet zo zijn dat ten koste van alles zij maar tussen die regels door mogen werken. Ja. En het kan wel allemaal veel zuiverder. Bijvoorbeeld een bedrijf in Zweden, een concurrent, die dat ook met waterstof oplost. Ja. Dus kijk gewoon naar de alternatieven en niet van nou, het is verouderd, dus het telt niet. Nee, het is juist een extra probleem dat het verouderd is. Ja. Dus ga er wat aan doen.
Push met je wetgeving naar het groene en niet de andere kant op.
Precies.
Ja. André, zie jij Tata Steel liever verdwijnen dan blijven? Of mag het wel blijven, maar moet het dan een stuk groener?
Oh, wat mij betreft mag Tata Steel mogen de hoge oven zeker blijven. Maar dan zul je wel echt moeten vergroenen. Ik bedoel, het is gewoon een hartstikke grote werkgever. De staalindustrie is hartstikke goed. Is best wel belangrijk sowieso op wereldniveau om in je land te hebben. Maar dan zul je wel aan strengere eisen moeten voldoen. En er zijn al jaren gesprekken over met vakbonden, zelfs werknemers. Zeggen van, nou, het is gewoon echt heel ongezond. Ik ken ook iemand, die woont in IJmuiden. Nou, je hoeft echt maar, je kunt je ramen lappen. Ja. 2 dagen later zit er weer gewoon echt een zwarte laag op je ramen. En dat gaat gewoon echt te ver. En ze kunnen verduurzamen. Zweden, die wijst wel uit dat het kan. Dan kan het hier ook.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR.
Ga kijken naar het nieuws van mijn panelleden. Wat viel hen op? Hier in de studio Lotte Lobé van Top Sales Amsterdam en André van Hout van de Jonge Socialisten. En Lotte, omdat je een debutant bent, beginnen we bij jou. Thomas had het al even over inflatie en daar wil jij het ook over hebben.
Ja, zeker. Want ik moest natuurlijk wel een linkje vinden ook met mijn functie. En vaak hebben we het natuurlijk over inflatie en het effect daarop op consumentenprijzen, maar ook binnen bedrijfsleven. Zie je dat de inflatie en daardoor ook de prijsstijgingen invloed kunnen hebben op relaties, op klantrelaties. Mm-hmm. En leveranciers. Dus om een voorbeeld te geven. Ik was laatst in gesprek met een drukkerij. En zij gaven gelijk duidelijk aan van, hey, dit is nu onze offerte. Maar de prijzen die kunnen omhoog gaan. Want dit is de situatie waarin we in zitten. Dus heel acceptabel. Hè, dan communiceer daarover. Maar ook weet ik van een relatie die werkt op de debiteurenafdeling van een groot bedrijf. Die onder andere dozen maken.
Ja.
En daar was het zo dat op een gegeven moment facturen geblokkeerd werden. Omdat het was boven de afgesproken prijs. Dus dat gaat gewoon automatisch. Dit is niet wat we hebben afgesproken. Dus dat je daar eigenlijk ziet is dat die communicatie moet heel erg goed zijn. Dat er vaak wel begrip is. Maar je moet heel duidelijk hebben op basis van data van hey, zo zien de kosten eruit. Dit gebeurt er. We gaan erover met elkaar in gesprek. En daar ook transparant over zijn.
Ja.
Waarbij die verantwoordelijkheid natuurlijk ligt bij accountmanagers, salesmanagers. Dus ja, je zou het ook zelfs nog als een voordeel kunnen zien om nou klantcontact te houden. Hè? Want uiteindelijk wil je contactmomenten hebben.
Mm-hmm.
En ook als jij gewoon een open gesprek kunt hebben over de situatie die er gaande is. En je kunt ook afspreken van hey, wij blijven bij jou op de radar. Of jij blijft bij ons op de radar. Mocht het gaan veranderen, dan passen wij die prijzen weer aan.
Ja.
Dus het zit hem toch weer in het stukje transparant zijn. Communicatie.
Ja, terwijl misschien de reflectie is dat je denkt van nou, oogkleppen dicht en we zien wel waar het schip strandt.
Ja, precies.
Maar blijven praten dus, om ongemakkelijke situaties ook te voorkomen.
Absoluut.
Ik begrijp dat jij nog tips voor had? Of heb je die al een beetje samengevat?
Ja, heb ik al een klein beetje samengevat. Dus dat is het belangrijkste. Natuurlijk gebaseerd op data. Dus je moet allereerst goed weten waar jouw prijs überhaupt op gebaseerd is. Niet te lang wachten. Dus gelijk het gesprek aangaan. Basis van de feiten. Transparant zijn. En uiteindelijk als je het over prijzen hebt. Als een klant alleen maar bij jou is vanwege de prijs. Dan zit er al iets niet goed. Want het gaat natuurlijk ook over de waarde die jij kunt creëren. En de relatie die je hebt. Dus dat is het fundament. En dan kun je op basis daarvan kun je best een open gesprek daarover aangaan.
Mooi, juist in moeilijke tijden blijven praten dus.
Yep.
Ja, zijn er geen organisaties die ondernemers daarbij helpen hoe je nu in tijden van inflatie een beetje een flexibel contract kunt opstellen?
Lotte, denk ik.
Nou, ja, nou, dan moet je mij bellen. Okay. Ja, zeker. Lotte Lobé, Top Sales Amsterdam. Nee, dat is ja, vaak toch iets wat in een sales team of een commercieel directeur moet dat gaan bepalen. En vooral ook mensen goed daarover informeren.
Maar ik kan me voorstellen, als je een kleine ondernemer bent met weet ik veel, 5 werknemers in dienst, dat je niet een hele afdeling sales hebt of zo.
Ja, maar dan is natuurlijk het contact met jouw klanten ook wat closer. Dus dan heb je al sneller kun je dat gesprek aangaan. Dus dan ligt het ook heel dicht bij jou. Ja.
André, jij wil het hebben over buitenlands vermogen in ons land gestald. Daar wordt Nederland wat minder soepel in, want we zijn een belastingparadijs. Maar we worden iets minder paradijselijk. De temperatuur gaat een paar graadjes omlaag.
Ja, nou ja, Nederland en vermogen is sowieso wel een onderwerp van discussie. Een paar weken geleden zat ik hier ook met Piet van de ABN. Mm-hmm. Ook te spreken over vermogensongelijkheid in Nederland. Dat was één kant van het verhaal. En nu komen we bij de andere kant van het verhaal. Namelijk dat we niet weten wie hier zijn geld heeft gestald. En dat gaat best ver. Dus recent kwamen we erachter wat voor Russische oligarchen, wat voor vermogen die hier hadden. Nou, dat werd dan geschat op zo'n ongeveer tussen de 45 en de 50 miljard euro wat hier staat. Maar dat gaat ook verder dan dat. Het gaat om bijvoorbeeld terroristen uit het Midden-Oosten, uit Afrika, uit andere werelddelen. Het gaat om witwaspraktijken van criminelen hier, drugsproblematiek, waar gewoon heel veel geld in gemoeid gaat. En nu heeft het Europese parlement een voorstel aangenomen, waarbij dus echt geregistreerd moet worden van waar het vermogen nou daadwerkelijk is. Nederland heeft dat jarenlang tegengewerkt. Mm-hmm. En Mark Rutte in het bijzonder heeft er absoluut niks aan willen doen, ondanks dat in de afgelopen 10 jaar daar heel veel rapporten over zijn verschenen. Dus ik ben heel erg blij dat daar nu stappen in worden gezet.
Ja, en hoe werkt dat voorstel? Er komt uiteindelijk een databank waar je kan zien, er komt zoveel miljard van ondernemers uit dit land en zoveel miljard van particulieren uit dat land. Kan je dit iets
Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld geen registratieplicht hebt als je bijvoorbeeld eigenaar bent van een of andere BV en daar weer heel juridische structuren kun je daarvan zetten, zonder dat de overheid weet van wie dat bedrijf is of van wie daar een aandeel in heeft. De belasting op aandelen die gaat omlaag. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het vrij aantrekkelijk wordt om voor mensen en voornamelijk voor mensen om hun geld daarin een beetje te verstoppen. Ja, als ze niet weten waar het vandaan komt, ja, dan kun je zo her en der wat doen en dan heeft de overheid en de samenleving nog geen enkel beeld van wat voor vermogen, van welk soort vermogen hier nou precies huisvest.
Ja, en dat je hier dus wat minder anoniem geld onder kan brengen, vind je helemaal niet zo erg.
Nee, dat vind ik zeker niet zo erg. We zijn ook, als je het hebt over coffeeshops, die worden in Nederland al best wel streng gecontroleerd. Mm-hmm. En dat gaat niet eens over heel grote bedragen en heel illegaal werk. Ja, dit is natuurlijk wel een beetje illegaal werk, maar we vinden het met z'n allen normaal dat we coffeeshops hebben en dat die hun producten kunnen verkopen. Maar op het moment dat we het echt over grote criminele bedrijven hebben, over terroristische organisaties, daar willen we gewoon geen enkele controle op voeren.
Kijken wij tot slot van deze uitzending nog wat er trending is op de socials. Nou, natuurlijk hashtag veel Talitamuze, hashtag BNR, hashtag Yvonne Coldewijer. Dan hebben we ook nog een nieuw virus dat al een paar dagen de kop opsteekt. Hashtag apenpokken is trending. Mensen zijn bang voor een herhaling van de coronapandemie. Maar viroloog Marion Koopmans denkt dat het zo'n vaart niet loopt.
Dat is wel heel voorbarig. Met wat we weten van dit virus is het lang zo besmettelijk niet. En is het dus ook beter te stoppen. Er is een vaccin, er zijn behandelmogelijkheden. Dus ik ga er even vanuit dat dat voldoende effect gaat hebben.
En ook Erik ten Hag is trending. Hij gaat dus naar Manchester United. Maar voordat dat gebeurd is, heeft hij ook kennis kunnen maken met de Britse sportjournalistiek. Bij het verlaten van het stadion waar Manchester speelde, kreeg hij te maken met wat vragen van de pers.
Are you excited to get started? Are you excited to get started? Unless you wanted to get stuck in straight away. Don't push me.
Ja, terwijl ten Hag stoïcijns doorliep, kreeg de betreffende journalist een klein duwtje van zijn bodyguard. Ja, zo gaat het er daaraan toe blijkbaar. Tot slot nog heel even kort over het toeslagenschandaal praten. Dat is al een drama natuurlijk, maar daar komt nog een hoofdstuk bij. Ambtenaren slaan namelijk alarm bij staatssecretaris De Vries. Wat is er aan de hand? Er zijn mensen die bewust onjuiste informatie aanleveren om geld te krijgen. Of tussenpersonen die tegen betaling mensen aanbieden om de compensatie aan te vragen, ook als ze daar geen recht op hebben. Nou wordt het wel een soort fuck-up in een fuck-up, Lotte. Want ja, dat ging natuurlijk al helemaal mis met die toeslagenaffaire. Of dat drama, dat schandaal. En nu zijn er dus mensen die proberen daar dan weer een slaatje uit te slaan. Hoe moet je daar nou in vredesnaam mee omgaan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, kijk, die mensen die echt onrecht is aangedaan, die willen natuurlijk zo snel mogelijk die compensatie hebben. Maar nu dit erbij komt, betekent dus eigenlijk dat het proces van kijken, van scannen wie wel, wie niet, wordt complexer, waardoor het misschien weer langer zou kunnen duren. Dus wat ze zouden kunnen doen, en ik heb natuurlijk geen inzicht in de capaciteit, is gewoon wel die toeslagen uitkeren. En bijvoorbeeld dan zeggen, wij gaan later gaan wij checken. En als dan blijkt dat je gefraudeerd bent, dan de lul.
Dan hang je helemaal. Ja. Want André, het lijkt me wel dat het niet de bedoeling is dat de goede hier onder de kwade leiden.
Nou, ik moet zeggen dat ik zeg maar de toon hierbij wel een beetje moe van word. Ik bedoel, we zitten hier vlak bij de Zuidas, waar mensen miljoenen pompen in allerlei accountancybureaus, fiscalisten, om maar zo min mogelijk belasting te betalen. Hmm. Soms zelfs belasting ontduiken, wat de schatkis miljoenen aan geld kost, zo niet miljarden. En vervolgens zijn er een paar ouders die misschien net niet helemaal recht hebben op de compensatie, maar ook al hebben geleden. En daar gaan we dan met z'n allen zo streng doen. Ja, ik kan daar zelf heel slecht tegen. Ik snap dat je zegt, ja, het wordt complexer dan en hebben we de capaciteit voor? Simpel gezegd antwoord, nee. Belastingdienst heeft daar geen capaciteit ervoor. En ook als je achteraf gaat checken op fraude, weet je kunt nu, iedereen heeft recht, ik heb ook recht om een aanvraag in te dienen en dat die vervolgens wordt afgewezen, dat is voor mij logisch. Maar niet voor alle gevallen is het even logisch dat zij niet wel of niet in aanmerking komen. Als je dan vervolgens achteraf, net als bij deze crisis, weer vervolgens als terug gaat vorderen, ja, dan ben je weer terug bij af en hebben we over 2 jaar weer dezelfde crisis.
Een soort afgeleide ervan. Ja. Maar mensen die slachtoffer zijn, moeten wel gewoon hun geld krijgen. Dat lijkt me
die moeten gewoon hun geld krijgen. Ja. En natuurlijk zullen er ongetwijfeld mensen zijn die een aanvraag doen, die misschien niet helemaal in aanmerking kwamen en toch wel en dan toch wel krijgen. Ja. Ja. Nou goed, dat is dan een paar enkele tienduizend euro's waar het over gaat.
Nou, ik denk dat het wel.
Laten we maar regelen. We zijn er doorheen, zitten we voor tijd. Ja, volgende keer weer. Leuk dat je was.
Jammer.
Dank voor je aanwezigheid. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. En ook dank André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Morgen is het dinsdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, de hele Rambam. LinkedIn, je vindt ons vanzelf. Zometeen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.